weet niet, 52 of 53 zondagen zijn dan geweest in 2007. En weet je, als ik me zo voorbereid op een preek, dan heb ik echt steeds een diepe spanning eigenlijk. Spanning in de zin van dat ik echt met een verwachting me voorbereid, een diepe verwachting. Ook al zijn het 52 zondagen, dan wil ik toch dat elke zondag iets apart is. En ik bereid me dan voor, ook met de verantwoordelijkheid dat ik weet dat als we Gods woord prediken en relevant echt bij de mensen brengen, dat het levensveranderend kan zijn. Ik weet dat van mijn eigen, ik weet van mezelf dat ik besluit heb genomen in mijn leven onder prediking en mijn leven echt een andere wending heeft gegeven. En zo heb ik ook vanmorgen me voorbereid. En ik bid ook echt voor jullie dat je ook zo kunt luisteren. Dat het niet een van de 52 zondagen is die je weer misschien zo naar de kerk bent gekomen. De meeste van jullie, daar weet ik van, dat is niet zo. Misschien wel iedereen die hier zo zit. Maar toch kan het ook een beetje een gewoonte zijn. En dat die verwachting weg is. En ik wil heel graag met jullie echt bidden zo, dat we echt met verwachting luisteren vanmorgen. Ik wil een gedeelte lezen, één vers lezen uit Titus 2. En voordat je het opzoekt, wil ik eerst de tekst even laten zien. Eén gedeelte van de tekst. Er staat, daar wil ik over hebben, want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Dat is past zo bij de jaargetijden natuurlijk, waar we zo in leven. We zien uit naar kerstfeest. Maar waar ik vanmorgen over wil delen, het eerste is over het want. Dat is redengevend. Wat is daaraan vooraf gegaan? Dat is een verklaring van iets wat geschreven is in de Titusbrief. En daar is een want. Dat gaat er aan vooraf. Dat heeft een reden, dat is redengevend. Nu komt er een klein woordje en dat zegt om. En nu, als je nog niet gekeken hebt, denk eens na waarvoor. Dus dat heeft een gevolg. Het want, dat is dus ervoor gegaan. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Om, wat denk je? Zonder dat je gekeken hebt, wat is het om? Om ons te redden, zodat we omdat we eeuwig leven hebben. Laat maar zien, ik vind het zo prachtig om ons op te voeden. Misschien heb je daar niet zo direct aan gedacht. Daarover wil ik graag met jullie nadenken. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden. Zullen we zo samen even bidden? Heere God, we willen zo luisteren en ook spreken met een diepe verwachting. Niet dat het woorden zijn van mezelf, maar dat we echt woorden van u echt mogen spreken. Wil u zo bidden, Heer, dat u ook de mensen hiernaast echt diep wilt zegenen. Als ze zo horen naar die liederen, die andere klank, die andere sfeer. En misschien trekt het de een of ander wel eens uit nieuwsgierigheid om hier naartoe te komen. Ik wil u zo bidden dat we ons niet laten afleiden. Heer, wil u ons echt richten op uw woord en in een bijzonder vrijmoedigheid geven in het spreken. Maar ook in het bijzonder dat we met een diepe verwachting luisteren. Heer, velen van ons weten dat u door preken heen, door uw woord heen, door het luisteren naar uw woord, dat levensbrengende woord, dat u levens hebt veranderd. Heer, met die verwachting willen we luisteren dat u iets persoonlijk met ons echt te delen hebt. We bidden zo dat u ons echt wilt zegenen in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. De tekst die we zo gelezen hebben uit de Titusbrief, dat is een brief die Paulus schrijft aan Titus. En Titus die verblijft Jullie kunnen hem even wegdoen. En Titus die verblijft op Kreta en Paulus heeft hem daar achtergelaten. En hij heeft daar een hele bijzondere opdracht gekregen. In de eerste gedeeltes van die brief wordt het eigenlijk ook duidelijk gemaakt met wat voor een opdracht dat Titus eigenlijk wordt achtergelaten. Titus die moet, dat zijn alles jonge gemeentes die daar zijn. En Titus moet zeg maar in die jonge gemeentes eigenlijk een beetje de organisatie op orde brengen. Er zijn vele dingen die niet goed zijn georganiseerd. Sommige dingen, daar staat zelfs dat er in die gemeentes geen oudsten zijn. En hij moet in de steden, op Kreta, moet hij oudsten aanstellen. Maar dat is niet zo'n niet zo'n makkelijke taak. Want de gemeentes op Kreta, de Cretenzen, die staan beschreven als zeer moeilijke mensen. Daar wordt zelfs over gezegd dat het leugenaars zijn. Dat iemand uit hun midden heeft gezegd, het zijn leugenachtige mensen. Het zijn leugenaars. Daar wordt zelfs het woord beesten wordt er gebruikt. Het zijn beesten. Dus als je moet je voorstellen, zo'n jonge kerel die dan door Paulus wordt achtergelaten. En dan zegt Paulus tegen hem van, stel de oudste aan. Maar waar je dus vertoeft, dat zijn mensen die zijn leugenaars. Dat zijn leugenachtige mensen. En de gemeentes hadden daar dus geen geordend gemeenteleven. En dat betekende ook dat dwaalleraars, dat komt ook in dit eerste hoofdstuk zo tot uiting. Dwaalleraars die brengen grote verwarring. En Paulus schrijft dan die brief en hij geeft duidelijke richtlijnen eigenlijk aan. Aanwijzingen geeft hij aan Titus. En die aanwijzingen die hij geeft, die zijn voor verschillende groepen mensen. Hij zegt bijvoorbeeld de aanwijzing dat voor oude mannen, schrijft Paulus aan Titus, dat hij dus zegt aan Titus, oude mannen die moeten nuchter zijn. Hij moet onderwijs geven dat de oude mannen nuchter moeten zijn, waardig, bezadigd en een gezond geloof moeten hebben. En dat ze de liefde in liefde en volharding. Dan geeft hij ook richtlijnen voor oude vrouwen. Hij geeft daar richtlijnen dat ze priesterlijk in een optreden moeten zijn. Dat ze niet moeten roddelen, niet moeten kwaadspreken. Dat ze niet verslaafd mogen zijn aan wijn. En in het goede onderrichtende, zodat zij, en dan geeft hij richtlijnen voor jonge vrouwen, opdat dat het gevolg zal hebben dat als jonge vrouwen naar die oudere vrouwen kijken, dat ze worden opgewekt hun mannen en kinderen lief te hebben. Dat ze bezadigd zijn en huiselijk en goed, hun man onderdanig. En dan geeft hij een andere groep jonge mensen. Geeft hij ook aan, vermaan evenzo de jonge mannen, bezadigd te zijn. Houd in uzelf een voorbeeld voor van de goede werken. Zuiverheid in leer, waardigheid en gezonde prediking. En dan komt hij aan een hele bijzondere groep mensen. Dan heeft hij dus gehad de oude mannen, de oude vrouwen, de jonge vrouwen en de jonge mannen. En dan schrijft hij iets over slaven. Daar heb ik de vorige keer over gesproken. Die slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles en hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar alle goede trouw bewijzen om de leer van Gods onze heiland in alles tot sieraad te strekken. Het leven van die slaaf die zou zo moeten zijn dat de leer van God een sieraad is. Dat betekent, ik heb dat de vorige keer uitgelegd, dat betekent dat een sieraad verhoogt de schoonheid. Kijk, een sieraad verhoogt de schoonheid. Ik vind het altijd prachtig als bijvoorbeeld een vrouw een prachtig sieraad heeft, wat haar schoonheid verhoogt. En Paulus schrijft, het leven van zo'n slaaf, het leven van, mannen en jonge mannen, van oude en jonge vrouwen, maar in het bijzonder geeft hij dan de nadruk bij de slaven, dat als ze hun meesters dienen, dat ze een sieraad zijn van Gods woord. Dat als iemand naar hun kijkt, dat ze een sieraad zijn voor Gods woord. En nu kun je je voorstellen dat als je dus nadenkt over zo'n slaaf, hoe kan die een sieraad zijn voor Gods woord? Als je denkt aan, aan de slaaf zijn leven, dan zou een slaaf, als die het beeld van Jezus wil doorgeven, dan komt het zou dat het meest tot uiting kunnen komen, of laat ik zo zeggen, hij doet afbreuk aan dat beeld als hij zijn meester bedroog. Als hij hem te schande maakte, als hij ongehoorzaam zou zijn, als er luiheid zou zijn of bedrog, of dat hij zou vluchten. Je moet goed bedenken dat Paulus heeft het hier niet over rangen, standen en klassen. Hij spreekt hier niet een voorkeur uit voor slavernij. Wat voor Paulus eigenlijk telt, als je de hele brieven eigenlijk leest, dan is het zo dat hij zeker diep ontzag heeft voor gezag. Hij heeft ook gezagsregels aan. Maar in het bijzonder heeft hij het eigenlijk steeds weer opnieuw over mensen die christen zijn of niet christen zijn. Dat betekent in de duisternis zijn of in het licht. Voor eeuwig verloren gaan of eeuwig leven hebben. Als Paulus schrijft over mensen, dan heeft hij het in principe altijd over twee categorieën. Over de categorie van mensen die Jezus Christus kennen en de categorie van mensen die Jezus niet kennen. Van degene die leven en de ander die dood zijn. En als hij dan richtlijnen geeft hier over slaven, dan is hij met één ding bezig. En dat is namelijk niet van dat die slaaf zich zou moeten gaan gedragen omdat dat zo hoort. Of dat dat zo verwacht wordt in die maatschappij. Hij geeft die richtlijnen omdat hij nadenkt en hij wil iets aangeven en zegt, hoe komt nu het beeld van Jezus Christus in jouw leven het best tot uiting? Daar is hij mee bezig. Hoe komt nu het beeld als mensen naar jou kijken, als je meester naar jou kijkt? Hoe komt dat beeld nu het best tot uiting dat hij ziet dat Jezus Christus Heer is? Daar is hij mee bezig. Wat zou Jezus doen? Zo prachtig, hè? Hebben we zo'n bandjes voor. Wat zou Jezus doen? En dan is Paulus, schrijft die slaaf. En Titus moet dat zeggen. Je moet je voorstellen, Titus moet tegen een slaaf zeggen, die mishandeld wordt, die geen eten krijgt. Een christenslaaf die hard werken moet. Die een meester die hem eigenlijk schopt. Dan zegt hij tegen hem, je moet je meester in alles onderdanig zijn. Hij zegt dat hij niet moet tegenspreken. Kijk, als wij dat lezen, dan denken we misschien aan een slaaf die televisie op zijn kamer heeft en af en toe eens wat moet werken, maar zo was het in die tijd niet. Een slaaf, dat was een slaaf. En soms waren er mistoestanden. En dat betekende dat Paulus schrijft aan Titus, je moet dit aan de slaaf zeggen. Een slaaf die mishandeld wordt, een slaaf die hard moet werken, soms onder verschrikkelijke omstandigheden moet werken, die getrapt wordt door zijn meester, dan zegt hij, jij moet betrouwbaar zijn. Waarom? Omdat je het beeld van Jezus Christus moet uitdragen. Misschien spreekt een slaverij niet zo aan. Maar ik was zo aan bidden van de Heer, dit staat zo ver weg van ons. Geef mensen een ander voorbeeld. Geef die mensen een ander voorbeeld. Geef die een Heer dat duidelijk wordt wat eigenlijk zo de bedoeling is. Wat er aan vooraf gaat voor dat want. Want daar ben ik mee bezig. Hè? Voor dat want. Wat gaat er aan vooraf? En ik moest zo denken aan een boek in Hosea. Boek Hosea. En het boek Hosea, als je dat boek kent, en als je het niet kent, moet je eens lezen. Is zo'n bijzonder boek, is een van mijn, vooral de eerste drie hoofdstukken, maken steeds diepe, diepe indruk op me. Hosea die krijgt de opdracht van de Heere God om een overspelige vrouw te trouwen, een publieke vrouw, zeg maar een hoer, in de dagelijkse taal. Die moet hij trouwen. En dan krijgt hij kinderen mee. Maar in die eerste drie hoofdstukken, dan zie je eigenlijk dat die vrouw die gaat weg bij Hosea en geeft zich dus aan andere mannen. Maar Hosea, die is zijn vrouw steeds aan het volgen en hij ziet hoe slecht dat het met haar gaat. En dan ziet hij zelfs dat ze dus op een gegeven moment, dan is het zo dat zijn vrouw, zijn vrouw wordt geslagen, wordt misbruikt. En steeds is hij op de achtergrond aanwezig. En hij geeft een mantel en hij geeft steeds onbekend, wordt die vrouw toch verzorgd. Uiteindelijk is het zo dat Gomer op een slavenmarkt terechtkomt. En dan zie je eigenlijk dat Hosea gaat naar die slavenmarkt en hij koopt zijn vrouw terug. En dan zet hij ze apart, staat er een paar dagen. Hij heiligt haar eigenlijk. En in deze geschiedenis van Hosea, daar wil God iets laten zien. Het eerste natuurlijk, hoe God leidt onder het volk Israël wat ontrouw is en onbetrouwbaar is. Hoe God zijn jaloersheid laat zien in de positieve zin, dat hij de liefde niet wil laten delen. Maar hij laat ook zien hoe ontrouw het volk is. En dat er in principe echtbreuk gepleegd wordt. Maar weet je wat God ook zo laat zien? En dan komt het heel kort bij. Hoe heilig een huwelijk is. Wat het betekent dat God twee mensen samenbrengt en dat de dood hen scheidt. Ik weet niet of je dat verhaal zo al eens ooit gelezen hebt, maar ik was zo onder de indruk, steeds weer opnieuw, als ik dat lees, wat Hosea eigenlijk verdraagt, om uiteindelijk zijn vrouw terug te kopen, die zich heeft afgegeven met andere mannen, en dat hij ze terugkoopt van de slavenmarkt, en dat ze weer zijn vrouw is, omdat ze zijn vrouw is. En als je ziet in deze geschiedenis wat voor een diepe waarde het huwelijk heeft. Omdat het huwelijk, dat God gebruikt dit, hij gebruikt een huwelijk om iets te laten zien zoals we dat ook in Efeze 5 zien. Waar je in Efeze 5 zie je dat het huwelijk een beeld is van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn bruid. Tussen de Heer Jezus en zijn bruid. En dat is de hoogste roeping van het huwelijk. Dat je een huwelijk hebt en dat mensen in een huwelijk zien. Dit gaat over de liefde van God en zijn gemeente, over de liefde van Jezus en zijn gemeente. Nu denk je van waarom heeft hij nu eerst die slaaf en waarom heeft hij nu dat huwelijk genomen? Weet je? Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, dat is, in Nederland worden 40% ongeveer van de huwelijken, die gaan uit elkaar. En vaak ook heel begrijpelijk als je de verhalen hoort. Weet je, wat u misschien niet weet, dat is dat bij christenen het percentage ongeveer even hoog is. En als ik krijg soms heel moeilijke vragen gesteld, omdat mensen denken dan, ja, van hoe is het dan als iemand mishandeld wordt, of iemand in het huwelijk, of als iemand bedrogen wordt in het huwelijk, is dat niet een reden om te scheiden? Moet het huwelijk dan niet uit elkaar? En ik kan daar heel veel begrip soms voor op hebben. Want dan denk ik, ja, als ik naar die. Soms moet je naar een verhaal horen. En dan denk ik, ga toch bij die ploert weg. Dat is mijn eerste reactie. Maar God heeft een andere en hogere weg. Als Titus naar die slaaf komt. En hij zegt: luister, je moet onderdanig zijn. Je moet in alles gehoorzamen. Dan kan die slaaf. Als hij een beetje bijbels onderricht was, dan zei hij, ja, maar Titus, hoe kom je daar nou bij? Paulus die heeft toch ook aan de Galaten geschreven dat we vrij zijn in Christus. Dat we ons geen ander slavenjuk mogen opleggen. Hoe kom je nu daarbij dat je tegen mij zegt van dat ik onderdanig moet zijn, dat ik betrouwbaar moet zijn? Omdat Paulus zegt van, er is een hogere weg. Er is een hogere weg. Wat jij laat zien, door betrouwbaar te zijn, dat betekent dat je het beeld van Jezus laat zien. Waarom heb ik nu het huwelijk genomen? Je durft soms in het pastoraat gewoon niet te zeggen dat er een hoge weg is. En wat ik daarmee bedoel is, ik heb echt mensen ook gezien die gebleven zijn, waarvan ik zou zeggen van ja, dat zijn in het huwelijk. Dat een man of een vrouw, dat hij bedrogen werd en hij zei, ik heb nu het recht om te scheiden, maar ik doe het niet. Want ik wil, in mijn huwelijk, wil ik laten zien de liefde van Jezus Christus. En hoe komt die bij een slaven best tot uiting? Door te rebelleren? Door weg te gaan, door onbetrouwbaar te zijn? Door te zeggen, mijn meester die doet me absoluut helemaal niet fatsoenlijk behandelen? Als je toch kijkt naar Jezus Christus, dan is hij een lam geweest, onrechtvaardig behandeld. Hij deed zijn mond niet open. Hij werd getergd en beschuldigd. En dat was diep onrecht. Hoe komt in die slaaf Jezus Christus het meest tot uiting? Door datgene wat Paulus aan Titus schrijft. Hoe komt het beeld van Jezus Christus het meest tot uiting? Als je in een huwelijk bent. En, misschien, en hier ook in de gemeente. En misschien zijn er mensen die de cd's luisteren. Ook daar heb je vaak dat er een ongelijk span is. Dat de een wel gelovig is en de ander niet. Hoe komt het meest tot uiting van de beide gelovigen als die getrouwd is en in een huwelijk zit en is verbonden met een ongelovige? Dat is toch niet de rebellie? Toch ook niet te zeggen, jij gelooft en ik niet? Wat zo diep tot uiting komt is dat je echt die roeping kent en zegt, voor mij is het allerhoogste een andere, een hogere weg. Ik blijf trouw, want Hosea, dat is een boek wat me laat zien hoe diep een huwelijk bij elkaar gebracht is en wat God door een huwelijk kan doen. En als die slaaf dan tegen Paulus zegt, tegen Titus zegt, als je me dat nu zegt, geef me eens één reden, geef me eens één reden dat ik dat zou moeten doen. Dan komt dit want. Eén reden. Dan komt deze tekst. Als die slaaf tegen Titus zou zeggen van als je me dat nu van mij verlangt. Als je me dat nu zegt. Dat ik een sieraad voor Gods leer moet zijn. Dat als mensen naar me kijken. Dat ze iets van Christus zien. En ik word mishandeld. Ik krijg slechte eten. Ik moet hard werken. En toch moet ik mijn meester onderdanig zijn. Geef eens één reden. Dan is de reden, want datgene wat we net zo geprojecteerd hebben in Titus. Misschien dat je die tekst nog eens kunt laten zien. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Want de genade, dat is de reden. Waarom is dat de reden? Omdat door het leven van iemand die zo leeft, de genade van God zichtbaar wordt. Iemand die zo, zeg maar, in zijn huwelijk staat, die zo met pijn omgaat, die zo met moeite omgaat, die zo met afwijzing omgaat, die zo met ziekte omgaat, om Christus te verheerlijken. Als je met zo'n leven, als je zo'n leven ontmoet, als je zo'n persoon ontmoet, dan is het zo dat de genade Gods, heilbrengend voor alle mensen, wordt zichtbaar. Wordt zichtbaar. Dat is de reden. En ik ben daar zeer dieper van onder de indruk. Ik ben daar zo van onder de indruk, omdat daar staat dus schijnend, hè, verschijnen. Dat het is verschenen. Het is, dat heeft ook iets met licht te maken. Het schijnt in de duisternis. Het schijnt. Het is te zien. Het is verschenen. Het staat in het Grieks ook als eerste woord. Daar wordt de nadruk op gelegd. Waarom is het verschenen? Omdat het eeuwenlang, vind je in Romeinen 16 en ook in Colossense, dat het geheimenis eeuwenlang verborgen is gebleven. Eeuwenlang is verborgen gebleven. En nu schijnt het in de duisternis en het schijnt door jouw leven. Door het leven van die oude man, van die oude vrouw, van die jonge man, van die jonge vrouw en van die slaaf. Daarom worden die regels gegeven. Want zo schijnt het heilbrengend voor alle mensen. Ik vroeg me af van, daar staat, want de genade Gods is verschenen. Wat is de genade Gods? Ik heb vaak daarover gedacht van, genade dat is dat uitzicht dat ik leven heb en niet een dood. Of dat ik genezing ontvang van ziekte. Of dat ik vergeving heb van onze schulden. Genade is dat ik verzoening heb met God. Genade is een onverdiende gunst. Je ontvangt iets wat je niet hebt verdiend. Je ontvangt verlossing terwijl je een oordeel hebt verdiend. Of je ontvangt niet wat je wel hebt verdiend. Wat wij wel verdiend hebben, dat is de dood. Dat is de loon van zonde. Dat hebben we wel verdiend. Maar ik zag hier een heel ander aspect. En daar was ik zo van onder de indruk. En dat is het aspect dat de genade Gods is verschenen. Hoe? Hoe vroeg ik me af? Weet je wat echte genade is? En dat is heel belangrijk dat u dat onthoudt. Dat zal ik ook niet meer vergeten. Echt genade is dat God, de Almachtige, Alwetende, Alomtegenwoordige, Schepper van hemel en aarde, soeverein in alles, dat die zich neerbuigt, het God zijn niet als een roof acht, voor zichzelf houdt en mens wordt. Dat is genade. Daar kon ik zat in mijn tuinhuis en ik moest erom huilen. De genade is dat God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, die had gezegd dat zo de stekker eruit had kunnen trekken. En gezegd, ik heb met die mensheid, daar heb ik gewoon de neus van vol. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Met die onreinheid. Het berouwde me, staat er, dat ik mensen heb gemaakt. Maar die Almachtige God, en dat is eeuwenlang verborgen gebleven, dat is dat geheimenis. Dat is, die komt, heilbrengend voor alle mensen, in zijn Zoon Jezus Christus. Het woord genade, het Hebreeuwse woord van genade, dat komt, ik vond het zo bijzonder om te zien, dat de goedheid van de meerdere zich uitstrekt naar de mindere. De meerdere buigt zich voor het mindere. Dat is de woorden van het Hebreeuwse woord. Het meerdere buigt zich in zijn genade naar het mindere. En vergeet dat nooit. Als je het over genade hebt, dan kijken wij steeds naar de vergeving van schuld. We kijken naar verzoening. We kijken naar genezing. Maar de diepste genade, dat is deze tekst, de diepste genade is dat God mens geworden is. God werd mens. God werd mens. Wat een genade. Om voor ons te sterven, zodat de genade ons ten beurt van zou vallen. Daar zal ik over eerste kerstdag over spreken. Dat de genade, dat we genade op genade mogen ontvangen. En die genade, die diepe genade, die wordt zichtbaar. Ik vond het zo prachtig ook die vorige keer dat we daarover nadenken. Dat als mensen jou tegenkomen, dan is de vraag, ben je een leesbare brief? Ik vind het zo prachtig dat de Bijbel drie prachtige beelden geeft. Dat mensen iets zien, dat ze in je leven kunnen lezen. Die man gaat anders met conflicten om. Dat is een man die gaat totaal anders om met onrecht. Het is een leesbare brief dat hij in je leven kan lezen. Het is een brief van Jezus Christus. Hij verspreidt een geur. Die persoon, die vrouw of man, die verspreidt een geur van Christus. Als je daarmee te maken krijgt, dat maakt een onuitwisbare indruk. Die persoon is een sieraad. Die verhoogt de schoonheid van Gods woord. Als je daarmee omgaat. Soms kan je dan de vraag komen van, ja, maar als ik zo, die vraag heb ik ook soms. Als ik dan zo leef, word ik dan niet een deurmat? Dat iedereen zijn voeten aan me kan afvegen. En dat komt omdat er soms iets heel raar is in ons denken. En dat is namelijk dat als we vanuit die genade, dat die genade zichtbaar wordt, alsof we dan waarheid niet kennen of erkennen. Dat we waarheid dan zeggen van, ja goed, we doen genade tonen en dat is dan, we moeten wat schipperen met de waarheid. Absoluut niet. Het bijzondere is gewoon dat, als je zo kijkt naar het leven van, over Mozes staat geschreven, dat Mozes, door Mozes is de wet gekomen in Johannes Evangelie. Dat de wet is gekomen en de wet die vraagt gewoon, de wet kent geen genade. De wet vraagt een prijs. De wet vraagt recht. De wet vraagt rechtspraak. De wet die vraagt dat er vergelding is. En het is zo bijzonder dat Jezus die is gekomen staat in de Johannesbrief, in het Johannes Evangelie, met twee aspecten. En dat is namelijk, hij is gekomen met genade en waarheid. Genade en waarheid. En als je dan onrecht bejegent, dan wil dat niet zeggen dat je dat onder de mat veegt. Dat is wel waarheid. Als er leugen is, zal dat ontmaskerd moeten worden met waarheid. Maar je staat er anders in. Want je past niet de wet toe, maar je past de genade toe. Dat is geen vergelding. Maar je wil het beeld van Jezus Christus laten zien. Je vraagt je steeds af. Als me dit overkomt, dan wil ik echt zo zijn als Jezus. En dat betekent genade en waarheid. En niet de wet toepassen. Geen vergelding. In die volgorde ook. Eerst de genade en dan de waarheid. Ik vind het zo diep, als ik zo over dit Gods woord steeds weer opnieuw nadenk. Ik ben er steeds zo diep van onder de indruk. Ik vraag me dan ook steeds af van, Heer, als ik zo'n preek heb ik dan voorbereid en dan denk ik over die slaaf na. En dan denk ik, zou ik dat kunnen? Je moet je voorstellen in zo'n situatie. Dat iemand naar je toe komt en je wordt smerig behandeld en je zegt, jong, wees trouw. Dat weet ik, ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. En het bijzondere is dat ik weet dat ik het met Christus wel kan. Met Christus kan ik het wel. In hem kan ik het wel. Het bijzondere is als je boven je leven moet je hoge waarden zetten. Hoog. Heel hoog. Heel hoog. Boven ons huwelijk hebben we gezet, Rietje en ik. We willen als mensen naar ons kijken, dat ze de liefde van Christus zien. Dat sluit veel dingen voor ons uit. Dat sluit gewoon veel dingen voor ons uit. De kinderen die weten dat bij ons, we hebben nooit, als er een crisis zou zijn, een hele diepe crisis, dan weet ik door die hoge waarde bij Rietje en bij mij, zoeken we alle oplossingen. We gaan ook alle hulp zoeken. Zodat we aan die roeping voldoen. Maar we zullen nooit überhaupt nadenken over een echtscheiding. Dat staat niet in ons boekje. Snap je? Omdat die waarde, dat is ook, zeg maar, alleen als je hoge waarden stelt, zoals die slaaf, of in een huwelijk, als je een hoge waarde stelt en je zegt van, Heer, dit is hetgene wat die woord zegt. Ik wil, ook in mijn slavernij, het beeld van Jezus Christus laten zien. Dat is de hoogste waarde. Het onrecht, als je dan met onrecht te maken hebt, en je komt bij Christus en je zegt, Heer, ik ben gewond. Ze hebben me leugenachtig behandeld. Het is gewoon heel erg moeilijk. Maar ik wil uw beeld wil ik laten zien. Wilt u me de kracht geven? Het is zo, het werkt. Het werkt. Want dan is er ook vergeving in je hart. Daar komt geen bitterheid. Dan is er ook echt vergeving. Dan kun je ook verzoenen. En dat doe je niks af van de waarheid. Want dat moet er zijn. Ik zou je willen vragen, ook zo voor kerst. Dan kom je veel mensen tegen. He, je gaat naar familie. Je gaat naar je ouders. Je ziet je broers en zussen. Je ziet misschien vrienden. Je ziet gemeenteleden. Je ziet je buren. Dan moet je nadenken van, hoe sta ik in die relatie? Hoe sta ik in die relatie? Kan ik daarin het beeld van Jezus Christus laten zien? Dat is Kerstmis. Vind ik. Dat mensen in mijn leven zien dat de genade Gods gekomen is, heilbrengend voor alle mensen. En voor mij is het dat God mij opvoedt naar het beeld van zijn Zoon. Ik zou jullie zo willen vragen om even stil te zijn. En om dit misschien te verwerken.